Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Ja, welkom bij aflevering 2 van de Bord op Schoot podcast van FC Afkikken, waarin we jou weer helemaal bij gaan praten over het belangrijkste wat er dit Eredivisie weekend is gebeurd. Met dit weekend PSV dat met de schrik vrijkomt, mannenvoetbal in Alkmaar en Dick Advocaat. Ja, die weet voor de verandering niet te winnen in de Kuip. Ja, aflevering 2 dus van de Bord op Schoot podcast. En het tweede Eredivisie weekend zit er dus ook op. Het was weer een mooi weekend en ik, Justin Kevenaar, ga dat sowieso met mijn sidekick Armin Atabaki bespreken.
Goedenavond.
Goed weekend gehad?
Ja, absoluut. Je had al voor het weekend überhaupt begonnen dat je het hele schandaal met FCM. Het feit dat er een Netflix docu over FC Utrecht gaat komen. Dat Disney Plus iets over Feyenoord gaat doen. Willem II die Europees doorgekomen. Maar ja, als dat je bagage is voordat je aan het weekend begint, zit je wel lekker in.
Ja. En aan de overkant, de Ajax supporter tegenwoordig ook actief bij de Pantelis podcast. Lars van Heijden.
Ja man, daar ben ik. Ik kwam nooit achter een microfoon of achter een camera en opeens...
Tegenwoordig ben je er niet weg.
Ik heb net echt een minuutje of 20 geleden heb ik de wedstrijdeditie van Ajax RKC opgenomen. En nu zit ik alweer hier, dus ik ben niet weg te slaan. Ik weet dat er mensen rillingen over hun lijf krijgen als ze denken, Lars van Heijden, character, arrogant mannetje. Maar let's go.
Hebben luisteraars al bij meerdere characters, geloof ik, bij...
Ja, sowieso. Ik wil graag wel namen
noemen.
Samen met Jaron Blonk op het... Kerkhof van de clickbait. Goedenavond.
Mooi verwoord. Goedenavond inderdaad. Ja, laten we meteen naar de wedstrijd van de week gaan. Weer PSV vorige week, de rentree van Robben. En dit keer vooral omdat het een wedstrijd is waarin veel gebeurt. Ze komen met de schrik vrij. En dat moet vooral gebeuren omdat Yvonne Mvogo echt een hele fijne avond had.
Tweede week op rij. Ja, het is en blijft lullig en vervelend. Dat hebben we vorige week ook al gezegd. Maar dat je wordt gehaald als keeper die heel goed kan meevoetballen. En dat dat de kwaliteit is wat Roger Schmidt specifiek in je zoekt. En dat je dan twee fouten hebt twee weken op rij. Die komen uit niet goed kunnen meevoetballen.
Ja. Nou ja, weet je wat ik denk? Ik denk, hij wordt gehaald. Hij krijgt echt wel mee dat hij gehaald wordt omdat hij zo goed mee kan voetballen. Dat gaat in je kop zitten. Dat kan niet anders. En dan nu gaat het twee weken lang mis en dat is heel lullig voor hem. Ik vond het jammer dat de 2-1 nog viel als Ajax ziet. Maar ik denk dat hij echt zo verschrikkelijk blij is. Hoeveel kusjes zou hij gegeven hebben aan Romero? Ik denk nog eerder aan Max trouwens.
Ja. Die heeft hij helemaal afgelebberd, denk ik.
Bizar, hè? Je zag ook gewoon aan zijn hele lichaamshouding van nee, niet weer. Maar wat vinden jullie er verder van?
Ja, ik vind het lastig, want Zoet is nu naar Spezia. Hij en Onderstal zijn nu de directe concurrenten van elkaar. Het is te opportun om te zeggen van hij moet het honk uit een Onderstal moeten erin. Maar het wordt op een gegeven moment nu wel penibel. Hij moet het wel gaan laten zien.
Maar vind je het nu al penibel?
Ja, het zijn twee hele andere fouten die hij maakt. De ene week schiet hij een bal naar een PSV'er. Die bood zich dan aan. Maar dat is altijd een beetje het leuke van. Volgens mij was het Hendricks in die situatie. Die bood zich dan aan. Maar die kon eigenlijk die bal niet goed verwerken. En deze situatie, het is gewoon de scherpte die ontbreekt. En misschien ben je op dat moment zo erg bezig ook met die fout die je tegen Groningen maakt, dat dat in je kop gaat zitten.
Ja, maar ik ben het daar dus niet mee eens. Jij zegt de scherpte die ontbreekt. Ik denk juist te veel
scherpte.
Te scherp,
ja.
Hij krijgt die terugspeelbal. Ja. Hij heeft gisteren bij elke terugspeelbal die hij kreeg, heeft hij gedacht van oké, ik kan zo goed meevoetballen. Oké, alvast kijken. Waar kan die bal heen? Hoe kan ik hem verwerken, zodat ik echt goed meevoetbal? Vorige week heb ik al een fout gemaakt.
Ik moet dat compenseren.
En dan gaat het nog een keer mis. Ik denk dat Mvogo gisteren in de eerste helft ook vooral heeft laten zien dat hij heel goed kan keepen. Ik denk nog steeds dat het echt een hele goede keeper is. En laten we wel wezen, het is dusdanig gemanaged bij PSV. Je kan Onderstal er niet ook opeens inzetten.
Precies, want wat zou die denken? Die zit nu op de bank en die denkt van ja, als ik nou
Maar die voelt zich al genaaid.
Ja, precies, want die weet natuurlijk, hè, en Vogo is gehaald op voorwaarden van Schmid. Ja. Dus die weet al dat hij eigenlijk al kind van de rekening is. Want Schmid gaat natuurlijk en Vogo tot in de eeuwigheid beschermen. Anders maakt hij zichzelf ook belachelijk natuurlijk als hij nu al daarnaast zet.
Onderstel heeft het ook niet, ik zit nu even kritisch te kijken, Onderstel, hij heeft het niet aantoonbaar slecht gedaan vorig jaar. Het was natuurlijk Jeroen Zoet, die zat in die dip van PSV. Daar ging hij helemaal in mee en hij pakte geen punt meer voor je. Sterker nog, het kost je alleen maar punten. En Onderstel heeft het redelijk opgepakt.
Ja.
En dan had ik niet het gevoel van dat is de eerste positie die je bij PSV moet vervangen.
Nee, ja, voor Schmid en zijn speelstijl blijkbaar wel. Ja. En dan haal je deze keeper. Ja, deze kan, deze mag en deze gaat die ook niet na twee wedstrijden vervangen.
Nee,
dat
tuurlijk.
Kan ik me niet voorstellen. En ook Dumfries daarna na de wedstrijd, die zei we houden alle vertrouwen. En Schmid volgens mij ook. En ik denk dat Mvogo voor de concurrentie, dus voor een Feyenoord AZ en een Ajax, nog een doorn in het oog gaat zijn. Want ik denk daadwerkelijk dat het een hele goede keeper is.
Ja. Maar goed, dan toch, ja, het is wel met PSV Twitter, toch moet ik wel zeggen, als je daar een beetje op ging zoeken natuurlijk. Hè, op Twitter vind je natuurlijk de meest ongenuanceerde meningen. Maar daar zag je er al wel een kamp PSV's ontstaan die de woorden als clown worden gedropt. En waarom ze zelfs het Onderstal er niet in.
Ja.
Je gaat dat toch krijgen, hè?
Ja, maar ik zou dat zelf op die manier nooit zeggen, maar ik kan me wel die houding voorstellen. Want je hebt nu bij PSV eigenlijk al ongeveer plus minus een jaar dat je niet één hele zekere keeper hebt. Dat je niet één perfecte keeper hebt. Dus zeg maar, ze hebben al zo'n beeld van als de keeper het honk gaat staan, die maakt fout van, maar hij maakt weer een fout. Weet je? Het is al zo'n houding die je aanneemt. Je wordt gewoon moe als supporter van. Dus ik denk dat daar dat meer vandaan komt.
Ja, ik weet het niet. Ja, wat ik zeg, ik denk dat het een hele goede keeper is en dat de tijd dat ook gaat uitwijzen.
Ja. Maar goed, hij had eigenlijk wel geluk, want uiteindelijk wordt hij dan toch gered door Philip Max.
En dat is, Max is natuurlijk ook een aankoop op aanraden van Schmid. Ja. En die heeft het al direct lekker onder de knie. Ja, als je dan een paar assisten geeft in de eerste paar wedstrijden, dan kom je ook lekker in die flow.
Ja. En dan komt natuurlijk Xavi dan nog bij. Hè? Dat werd dit weekend definitief bekendgemaakt. Hè?
Dat is echt een doelpuntenmonster. Hè?
Ja, als
ik heb de statistieken even gezien.
Als hij een beetje die statistieken waar je nu op doelt vanuit China en Israël meeneemt.
117 wedstrijden, 103 goals of zo. Ik heb even een momentje gepakt dit weekend om wat beelden van Xavi te bekijken. Het waren voornamelijk het is een spitje uit alle hoeken en standen de bal op goal schiet. Ze had ook heel veel penalties tussen de redelijke vrije trappen. Maar hij is gewoon heel erg doelgericht. En ik denk dat je met die voordeel van PSC, want hè, met Madueke, Malen, Gakpo en Mojitaar, dat zijn meer flegmatieke voetballers die denken, het gaat meer om de actie dan het daadwerkelijk afmaken. En dan heb je wel een pure top te maken. Tenminste, op die manier in selectie zitten.
Ja, ik hoorde gisteren op Fox zeggen van vorig jaar haalden ze ook die Mitroglou. Maar dit is toch een hele andere aankoop. Ja. Deze jongen halen ze volgens mij voor de basis, in plaats van Lammers. Maar de Weken zal nog wel even gaan zitten. En dan heb je Malen en Zahavi in de punt. Dan wordt het wel een enge aanval.
Iatar en Gakpo op de flanken.
Als je die drie een beetje, Malen gaat eromheen zwerven. En je hebt die Zahavi, een pure spits. Die echt alles in dat mandje legt. Dat wordt een...
Ik hoor al een beetje angst vanuit Amsterdamse
hoek. Nee, dat niet. Maar gewoon,
hier wel.
Ze gaan zeker meedoen om de tweede plek.
Ja, dat vind ik wel jammer om te horen. Maar zoals het er nu naar uitziet. Ja, PSV is in ieder geval nu hè, met 6 punten staan er goed voor.
Maar ik had vorige week dus, dan zag je die opstelling. Toen speelden natuurlijk Iatare niet. Ja. En toen speelden ze nog met Lammers in de spits. En toen had ik zoiets van, is dit PSV? Klopt. Dan komen ze gisteren. En dan halen ze nu die Zahavi. En je ziet het allemaal een beetje spelen. Dan heeft het toch wel echt een heel aardig team staan. Ja. En die verdediging, waar nog veel twijfels waren, misschien nog wel zijn.
Centraal achterin voornamelijk.
Ja, de backs zijn goed natuurlijk, maar centraal achterin. Op de manier hoe dat nu ingevuld wordt, zie je ook wel gewoon van dat kan prima.
Het is wel zo'n typische Jordan Tay, zo'n typische centrale verdediger in de stijl van Roger Schmid. Weet je, sterk, snel en Schmid wil ook bij de middenlijn spelen. En dat kan je met de snelheid van Thijs natuurlijk wel.
Ja, ik vind het heel tof dat hij de kans krijgt.
We praten in ieder geval wel graag over PSV. Vorige week over met ook al mee. Maar ik kon er toch geen genoeg van krijgen. Het is interessant in ieder geval.
Ik zei dat net tegen jou ook. Er is een tijdje dat je bij PSV gewoon keek naar spelers als Strootman, Van Bommel en Toyfone. En dan had je automatisch het idee van dat het negatieve spelers zijn. Maar met die voorhoede alleen al met Noni Madueke, daar ben ik zo fan van.
Het is heel leuk nu. Dus ik zou zeggen ook voor onze luisteraars natuurlijk, mocht je nou echt geen genoeg van PSV krijgen, Dat is dan vooral voor PSV-fans denk ik interessant. Kijk dan zeker naar de PSV-podcast of luister naar de PSV-podcast natuurlijk, beter gezegd. Aanstaande dinsdag komen ze weer, Lennart Timmerman en Guus Peters. Gaan ze waarschijnlijk ook over M'Vogel hebben, denk ik zo. Maar Maxi Romero natuurlijk ook, die scoort. Ja, en PSV dat toch uiteindelijk perfect blijft en daarmee op 6 punten staat. Dan gaan we naar Alkmaar. Ik zei het ook net in de intro, het mannenvoetbal in Alkmaar. Het, nou ja, John Stegeman, die ja, zag het graag.
Mag ik me hier,
die houdt ervan.
Mag ik me hier even aan John Stegeman ergeren? Want in die hele wedstrijd had je eigenlijk 3 verschillende situaties dat PEC Zwolle een rode kaart had moeten hebben. En dan komt John Stegeman voor de camera en die noemde tekst in de trend van om elke scheet wordt een rode kaart gegeven. En dat is gewoon echt zo niet waar. Want als je kijkt naar die wedstrijd, had Van Polen nog zeker een rode kaart kunnen hebben. En nu was die andere, Huiberts.
Huiberts, die kwam er ook aardig ingevlogen. Ja. Nee, goed, het is. Kijk, aan de ene kant ben ik het met hem eens niet in deze context hoor. Ja, soms in Nederland krijg je al vrij snel voor bepaalde vergrijpen rood of geel. Maar ja, om nu deze wedstrijd aan te grijpen, om dan te zeggen van scheidsrechters in Nederland, die kunnen niks hebben. Dat vond ik wel vrij bijzonder, ja.
Ja. Nou ja, sowieso hoe PEC voetbalde. Ik denk dat PEC zich in het algemeen kapot moet schamen. Want ook na die rode kaart, ik weet niet met wat voor idee ze op dat veld stonden. Want toen ze tegen 10 man speelden, dachten ze ook als ze maar een beetje in de buurt van de 16 kwamen, gingen ze schieten. Ja. Die hebben echt geen idee.
Nee.
En ik dacht al dat PEC een lastig seizoen zou krijgen. Maar als je ze zo ziet in de eerste 2 speelrondes, dan wordt het wel echt een heel zwaar seizoen op deze manier.
Kijk, het is natuurlijk dan wel tegen AZ en Feyenoord. Hè. Misschien nu wel nuanceren, maar dan nog. We hadden het er vorige week natuurlijk over. Hè. Vrijwel hetzelfde materiaal ook. Er is niet echt veel bijgekomen. Ja, oké, dat hoeft niet altijd een slecht iets te zijn. Want kijk maar naar ADO. Nee. Gaan we later even kort op in. Maar daar is alles veranderd. En dat is er ook totaal niet beter op geworden.
Nee.
Maar nee, dit PEC.
Nou, die jongen van Dortmund die inviel.
Ja, die is natuurlijk van de week de huurbaas hebben opgenomen. Ja. Peray, ik weet niet hoe je uitspreekt, Peray.
Ja, nou ja, dat moet het dan gaan doen daar.
Ja, maar goed.
Want verder gebeurt er niet heel veel. Ja, nee. Maar ik zag ook Michael Veit, die die doet natuurlijk FC Betting bij ons. Ja. Dus ik volg hem op Twitter. Hij is echt een hardcore PEC Zwolle supporter. En Bassie Stentje, bekend van YouTube.
VV
die zijn er ook echt. Volgens mij zijn die gozer John Stegeman ook helemaal zat daar. Ja,
bedoel, hij was natuurlijk al niet zo populair. Nee. Het feit dat hij uit Deventer overkwam. Het is.
Ik zat ook te kijken echt van dat interview van Van Polen na de wedstrijd. Want geconfronteerd met die beelden dat hij inderdaad als een bezetene op die Boadu kwam invliegen. Ja. Toen zei hij nog in de eerste instantie van. Ik raak hem niet eens. En toen zag je de beelden. Oh ja, nee, ik heb hem wel geraakt. Inderdaad.
Ja, en toen zei hij van, ik zal nooit opzettelijk schoppen. En in principe, ik denk ook wel dat Bram van Polen een van de mensen is. En hij raakt hem. Ik weet niet of ik daar rood voor had gegeven. Maar Bram van Polen, die zit gewoon helemaal in de heat of the game. Ja, en dat is een van de weinige spelers van PEC die dit al jaren doet.
Dat wel,
die zit al 12 jaar, 13
ja,
jaar.
Ja, precies. En ja, ik weet niet. Ik neem het hem dan nog het minst kwalijk. Maar ook gewoon die totale instelling van die ploeg.
Ja, maar goed, andersom maar. Dan om dan wel even kort naar AZ te gaan. Want die verspelen daar uiteindelijk wel punten tegen. Tegen die ploeg waar jij nu zo op zit te haten. En ze staan daar zonder idee. Maar AZ verspeelt wel van punten tegen.
Ja, AZ was ook verschrikkelijk. Je had natuurlijk. Het begon en er gebeurde niet zo heel veel. Maar tot het moment met Stanks. Wat Leo Driessen geen rood vond en ik wel. Vonden jullie het rood? Ja, toch? Ja,
ik eigenlijk niet, nee.
Nee?
Het is gewoon een onhandige tackle van een aanvaller.
Dat is het. Het is gewoon echt typisch de tackle van een aanvaller. Maar die komt er wel als een bezetene invliegen. En wat dan gek vond, was dat Slot na die wedstrijd zei van, ja, maar Paal had geen pijn.
Ja, maar jij zegt dat eigenlijk ook, Justin. Van, ja, hij heeft de intentie hem niet zo te raken. Nee. Dat geloof ik ook. Maar wat boeit de intentie? Als ik de intentie heb om jou dood te schieten en ik schiet.
Nou, zeg het escaleert. En
ik kan niet richten en ik mis met 10 meter, dan ga ik niet voor moord.
Ja, oké, maar ik vond er wel. Kijk, en dan nog het argument van Slot vind ik wel slecht. Want of Paal dan pijn heeft of niet, dat maakt het ook
niet uit.
Maar ik vind wel op. Ja, ik weet het oogde gewoon voor mij niet
maar
ernstig
hij
genoeg.
Echt, om... hij sprong echt op en toen kwam hij door de lucht aanvliegen. En je ziet gewoon dat been zo op.
Zo knakken.
Ja. Ik zag die beelden en dat is natuurlijk nu wel, want ze zetten alles stil. Maar ik vond dit wel echt een 100% rode kaart.
Misschien ben ik dat toch wel iets meer van mannelijk voetbal.
Ja.
Maar had jij dan niet het idee dat, de scheidsrechter ook op een gegeven moment de wedstrijd kwijtraakte? Want Stanks werd in eerste instantie dus met rood bestraft. Huibers kwam ermee weg. En dat daardoor misschien Van Polen en Lam zo'n gevoel hadden van... ja, weet je, hij grijpt wat minder in en misschien kan je dit maken. Misschien kan je deze kant op, ook al is er een VAR.
Nee, ik weet niet wat die Lam deed, maar dan benadeel je echt je hele ploeg. Nee, dan
deed zijn naam eraan, volgens mij.
Ja, als ik die John Stegeman was, zou ik een plus 3 extra wedstrijden geven. Want je naait je ploeg gewoon echt. Ja.
Dat is gewoon, zoals een voetbalmanager, gewoon de maximale boete. Ja, voetbalmanager, man, maximale 2 weken boete. Geen salaris en ophoepelen.
Maar je hebt al in die wedstrijd nergens recht op. Ook al met de overtalsituatie 11 tegen 10. Dan pak je nog die domme rode kaart.
Nee, en dan zet dat ook nergens recht op. Dus wat dat betreft een puntje... 1-1, ja, een mooie uitslag. Ik 90 minuten van mijn tijd verdaan.
Precies.
Is het nu al crisis in Alkmaar?
Nou goed, je neemt natuurlijk wel het verlies met Dynamo Kiev mee. Maar goed, dat is gelukkig halen ze wel groepsfase Europa League. Dus ik denk dat het daarvoor iets te vroeg gaat. Maar ik denk dat dit gewoon de realiteit van AZ is. Nu ja, dit soort potjes. Vorig jaar leefden ze misschien een beetje boven hun stand. En ja, nu komt er een beetje normalisatie. Gaan ze tegen dit soort puntverlies aanlopen? Ja, denk ik.
Maar dat verlies was in principe niet iets wat uit voetballend standpunt gebeurde. Het is hoe ik het een beetje doe, de Nederlandse ziekte. Wat Ajax jarenlang heeft gehad met het kwalificeren voor de Champions League. Ik weet nog een wedstrijd Feyenoord tegen Dynamo Kiev. Dus ik weet niet of jij die nog kent, maar toen heeft Feyenoord in de eigen Kuip 100.000 kansen gemaakt om een goal te maken. En maakt Kiev in de laatste minuut eigenlijk de 0-1.
Ja, die heb ik... Ja, ik weet er niet veel meer van. Ik was toen geloof ik op Albufeira in mijn jongere jaren. Ik weet dat ik heel erg heb zitten vloeken toen daar.
Zijn jullie nog steeds in je jongere jaren dan?
Bijna tegen de 30 aan. Volgende maand 29. Maar toen weet ik wel dat ik flink vloekend, terwijl ik normaal niet zoveel vloek.
Ja.
Maar uiteindelijk kom je daarmee wel in een vibe terecht van negativiteit.
Ja. Ik heb het idee dat er rondom AZ al een beetje een negatieve vibe begint ontstaan. Ze zijn natuurlijk vrij lang doorgegaan met wij moeten de Champions
dat
League in.
Dat hielp ook heel erg, hè?
Toen gingen ze voor ons.
Lang?
Nou, vond ik vrij lang, ja. En dan begint het seizoen. Ze hebben in principe ook niet, nog redelijk hetzelfde team. Het loopt nog niet echt daar. Dus ik ben benieuwd van, dat las ik ook ergens. Ik weet niet wie het zei op Twitter van, als je nou echt een topclub bent, dan staat de club nu al bijna in vuur en vlam.
Dat wel, ja.
Dan gaat het nu beginnen. Ik ben benieuwd. Ik zou het wel leuk vinden. AZ een keer in vuur en vlam.
Precies, een keer ergens anders, ja.
Gewoon even een vonkje.
Wat je wel moet nageven, waar ik wel blij dan weer mee ben als objectieve supporter, is dat Koopmeiners eindelijk nu weer naar het middenveld kan. In plaats van die plek centraal achterin, dat je nu eindelijk... had ze de Jacobs terugkomen met een hele lange blessure. Ledgert heb je gehaald en die maakte op mij wisselende indruk. Maar als Ledgert enigszins de potentie kan waarmaken die bijvoorbeeld bij Utrecht had, dan heb je gewoon een hele goede centrale verdediger erbij. Dan heb je Koopmeiners eindelijk in je kracht.
Ja, eens. En ik vond sowieso Koopmeiners daarna voor de camera's van Fox. Ja, vroeger rode kaart. Hij baalde als een stekker. Was trots op het team dat ze de tweede helft in elk geval deze mentaliteit toont. Met AZ gaat het ook echt wel goed komen, hoor. Ja, alleen gaat dit jaar niet, denk ik, om de titel mee te spelen. Maar gewoon om plek 3, 4, 5.
Nee, en het is leuk om naar Arne Slot te kijken. Want Arne Slot heeft natuurlijk vorig jaar alles meegehad. Het was first season syndrome. Alles lukte. En hij werd bewierookt. Hij werd zelfs al gepraat van, mocht Ten Hag naar Bayern gaan, dan kan hij het overnemen. En ik ben wel benieuwd hoe Slot dit AZ nu kan managen. Een AZ dat misschien niet per se inderdaad om de titel kan meedoen. En wat met tegenslagen als we een uitschakeling moeten kunnen omgaan.
Ja. Maar goed, als ze tussendoor in de fik vliegen, dan is in ieder geval genoteerd. Vindt Lars het niet heel erg. Maar goed, even kort dan over PEC Zwolle. Clint Leemans, die maakt uiteindelijk de enige goal namens PEC Zwolle. Ja. Best wel een mooie goal ook. Ze lijkt zich ook terug te hebben geknokt in het team van John Stegeman. Dus we vroegen aan Clint hoe hij terugkeek op zijn wedstrijd.
Hallo vrienden van FC Afkikken. Gisteren goed resultaat gehaald. Uit bij AZ en mijn eerste goal gemaakt van dit seizoen. En hij zat er aardig in. Ik kreeg de bal van rechts. En we speelden met de man meer. Dus ik kreeg veel ruimte en tijd om iets te bedenken. En ga een combinatie aan met Jesper Drost. En die legde hem voor mijn linker. En Boadu kwam nog in de buurt. Maar ik raak hem eigenlijk wel lekker. En ik schiet hem in de bovenhoek. En Bizot eigenlijk kansloos. Dus eigenlijk een heerlijke goal. Ik heb me teruggekocht bij PEC Zwolle, ook mede doordat ik vorig jaar verhuurd ben, veel minuten heb kunnen maken bij RKC en op een andere positie neergezet door de trainer. Eerst dacht ik wel van wat is dit dan voor positie, maar ik voelde het zo goed in de voorbereiding dat hij me nu de eerste twee wedstrijden in de basis heeft gezet. Ik was gisteren niet te spreken over de wissel. Na nog minder dan een uur. Ik zat lekker in de wedstrijd, vond ik zelf. Dus ik vond de wissel onterecht. Maar daar ga ik met de trainer nog over hebben. Ja, verder denk ik dat we nog achteraf blij moeten zijn met een punt. Maar ja.
Goed schot. Wel echt een serieus goed schot.
Ja, maar dat was dus ook wel de typisch. Ik zei net van ja, ze begonnen gewoon buiten de 16. Elke keer als ze enigszins in de buurt kwamen, begonnen ze te schieten.
Werkte wel één keer.
Hij vloog verschrikkelijk.
Ja, man. Echt een goede goal. Ja, en opvallend. Vorig jaar natuurlijk kwam hij helemaal niet aan bod. Werd hij verhuurd.
RKC natuurlijk. RKC. En, dat was het ook niet altijd.
En nu gewoon weer in de basis.
Ja. Nummer 10 gekregen ook. Er zit ook wel een bepaald vertrouwen in, denk ik.
Dus het gaat goed met... Beter met Clint Leemans in ieder geval. Het gaat minder goed met mijn Feyenoord.
Ja.
Iets minder tegen Twente. En het was toch een beetje van... Nou, Twente afgelopen jaren nooit zoveel moeite. Nu kost het toch wel even veel meer moeite. Het is alleen die slotfase. Nou, ik denk iedereen dat heeft gezien... die kan niet geloven dat Feyenoord daar geen overwinning heeft geboekt. Want ja, dat was echt krankzinnig. Ik moet zeggen, ik ben de afgelopen jaren iets gematigder geworden... in mijn support voor Feyenoord. Ik ben iets ouder geworden. Dan word je iets neutraler, iets rustiger, maar... Toen ik toch vanmiddag thuis kwam en voor de tv zat... en toevallig die slotfase live zat te kijken... toen werd ik wel even gek.
Ja?
Het was echt, ja, uitgelezen kans op uitgelezen kans. En dat was ook Berghuis. Hij zei tot twee keer toe. Je belangrijkste man, je leider... die het niet verschil kan maken.
Maar vond jij dat een misser?
Ja, je kan hem missen. Maar juist van Berghuis verwacht je het niet. Weet je, als het...
Nee.
Elke andere speler verwacht ik dat ervan. Maar dat is ook misschien weer dan een te hoge verwachting. Natuurlijk, ook bij Berghuis kan af en toe wat fout gaan. Maar...
Nou, het is wel dat ze pas in die slotfase echt tot de grootste kansen
ook
kwamen.
Het grootste verwijt wat je zou kan maken... is dat ze gewoon daarvoor er gewoon totaal niet doorheen wisten te komen.
De eerste 90 minuten.
Precies.
Ja. Gewoon 90 minuten lang. Kijk, weet je, die laatste 6 minuten. Iedereen dacht, die gaat nog vallen. En 9 van de 10 keer valt die bal er ook nog in. Ik bedoel, FC Twente, dat liep echt... op het tandvlees.
Ja,
dat was bizar.
Die waren gelijk voor de slag.
Zelfs gewoon jongens die ingevallen waren gewoon helemaal klaar. Helemaal dat was heel raar.
Dat is heel en, bizar.
Ja, die Roemerato, die heeft echt 90 minuten lang als een stofzuiger... op het midden van alles zitten weggehaald.
Wat een kanje. Ja. Die speelde goed.
Die viel me heel goed op.
Maar nee, ja, FC Twente, die begonnen heel goed. Feyenoord begon echt heel slecht. Ja. Het eerste kwartier. En... ja, toen had Twente eigenlijk moeten profiteren... en ook al een tweede moeten maken. Maar daarna... kabbelde het maar. Ik denk dat Feyenoord tussen de 15e en 30ste minuut speelde ze op zich wel oké.
Met dat penalty moment.
Ja, daaromheen inderdaad. En vanaf toen was het eigenlijk een hele saaie wedstrijd die maar een beetje op en neer kabbelde. Ja.
Feyenoord kwam niet in zijn tempo terecht en dat stoorde mij heel erg. Weet je, Broes heeft dat volgens mij ook gezegd. Die was bij de voorbereiding naar Feyenoord 20 gegaan. Die zei dat was echt een van de allerslechtste wedstrijden waar ik ooit bij ben geweest. En ik denk dat dit... Nou, allerslechts niet, maar het kwam er wel vrij aardig in de buurt. Feyenoord, die slaagde niet om Twente echt onder druk te zetten. Het tempo ging maar niet omhoog. En het was eigenlijk constant de hele tijd bij je hopen op de uitspattingen van Berghuis. En je moet er wel voor gaan waken dat je niet FC Berghuis gaat worden.
Ja, en in de eerste helft zie je dan ook nog wel gewoon die haps. Die stond vrij op links. Dat is bizar. Maar hij werd gewoon niet bereikt. Hij werd wel een paar keer gezocht, maar dan was het een klote bal. Ook dit kan je misschien wel gewoon afdoen. Van eigenlijk lukte niks. En soms heb je dagen waarop gewoon niks lukt.
Nou, is ook zo. Maar tegelijkertijd, Berghuis was wel vrij hard achteraf. Die zei ook gewoon, tempo ligt te laag. Toen, toen werd gezegd van, waar ligt dat dan aan? Toen zei hij van, dat gebeurt wel vaker. Het is ook vorig jaar al dat hij eerlijk zei, onder advocaten wonnen veel. Maar hadden we ook genoeg van dit soort wedstrijden. Maar toen viel het elke keer net de goede kant op. Toen viel bijvoorbeeld die goal dan in de laatste minuten. Zoals het tegen PEC is gebeurd. Ja. Die gekke uitwedstrijd herinner ik me nog heel goed. Mm-hmm. Nou ja, nu tegen Twente. Dat je dan zou zeggen, misschien vorig jaar had Berghuis wel een van die twee ballen erin geschoten. En dan had je een overwinning en had niemand uiteindelijk erover geklaagd van we hebben gewoon die puntjes in de tas en prima zo.
Maar dat is ook iets wat in de zomer heel veel gezegd is, toch? Van vorig jaar met advocaat al die Feyenoorders riepen van... ja, sinds advocaat kwam wonnen we bijna alles, dit en dat. En dan zeiden critici weer van... ja, maar toen viel elk balletje wel goed. Als je dan volgens mij... ik heb er niet zoveel verstand van... maar als je dan naar de expected goals en zo keek... dan was het helemaal niet zo logisch dat Feyenoord al die wedstrijden won.
Nee.
En dus dat kwartje of dubbeltje, hoe noem je dat? Ook wel een keer de andere kant op.
Noem het maar de witte broodweken van advocaat.
Ja. En voor hetzelfde geld hadden ze vandaag in die laatste minuten wel de bal binnengeknald. En dan was het gewoon euforisch. En gewoon 6-2.
Maar dan nog, als je op deze manier speelt, dan ga je dit nog vaker meemaken. Ik bedoel, nu is het Twente, maar dan ga je ook tegen de FC Groningen, de Willem II, Heerenveen, noem het allemaal op, al die subtoppers. Ja, ga je het ook heel moeilijk krijgen.
En dan, maar ze wisselen op een gegeven moment ook vrij laat, vond ik. Ook gewoon een beetje
naar Torstra, die ook mocht warm lopen en gewoon weer mocht gaan zitten.
Ja, dat was sowieso bizar.
Pijnlijk.
Ik moest Narsing. Ja.
Vond jij dat een misserjus?
Ja, maar goed, met Narsing is mijn verwachtingspatroon tegenwoordig zo laag dat ik ook eigenlijk bij die van Berghuis was ook echt dat ik opveerde. Bij Narsing dacht ik van, dit gaat niet goed. Nee. Gaat er niet in. Ja. Dat is heel terug voor die jongen, maar daar geloof ik gewoon echt niet meer in.
Ik kreeg ook van onze broers, kreeg ik een appje van zeg vanavond alsjeblieft dat Narsing de slechtste aankoop ooit in de geschiedenis van Feyenoord is.
Dat is wel een gewaagde uitspraak, hij was trouwens, ja, want er zijn er best wel
was er niet een jongen die door zijn vader betaald werd?
Ik kon net zeggen, er zijn er wel veel gepasseerd. Je hoeft alleen maar 10 jaar terug inderdaad in de tijd.
Nou ja, misschien kan hij het morgen verantwoorden. In
precies, verantwoord jezelf, Broes.
Maar nee, dat was niet best. Wat moet er anders?
Nee, ten eerste zit je wel in de situatie dat Feyenoord vorig jaar met Jaap ook in de beginfase van zo'n al die wedstrijden gelijk speelde of verloor. Ja. Dus je stond al, je kon wel uiteindelijk die aansluiting naar de top vinden, maar daar had je wel heel veel moeite voor nodig in het tweede seizoen zelf. Ja, wat moet er anders? Ik blijf zelf persoonlijk, ik vond dat Jurgens een hele slechte wedstrijd speelde. Ik snap het standpunt wel van Willem, we hebben hem verlengd, we willen hem de kans geven. Maar ik zie gewoon eigenlijk iets wat ik ook bijvoorbeeld bij Dolberg heb gezien op een gegeven moment. Is dat vertrouwen eruit. Op een gegeven moment, dan straal je ook uit van het lukt niet. En als je op dat ook niet meer in jezelf gaat geloven, al zeker als spits zijnde, dan lukt het niet. En zeker als ik naar de verdediging kijk, ik vond Geertruida vorige week vrij goed. Centraal achterin met Senesi erbij. Dat zit ik toch te denken van ja, dan heb je met Haps, Senesi, Geertruida en dan eventueel een rechtsback die erbij kan halen, wat Nieuwkoop, dat zou je wel mee kunnen doorgaan, maar dan ben je de slechtste factor.
Ik zou, als ik Feyenoord was, zou ik Kluiber oppikken.
Ja, zeker.
Ik denk een typische Feyenoord back.
Mouwen op stroken.
Ook gewoon een goede speler. En die verdient de stap wel. Van beide kanten zie ik het wel gebeuren. En als je dat inderdaad, Geertruida vorige week echt goed gespeeld. En vandaag werd hij aan best veel kanten voorbij gelopen. Menig.
Ja, maar het is geen back. Het is niet het voorkomen van een moderne back. Hij kan veel beter in het centrum staan en gewoon ballen wegkoppen. Dat is meer een kwaliteit voor hem. En wat jij zegt, Kluiber inderdaad, die gaat maar over de flank. Die bemoeit zich ook met de aanval. Volgens mij scoorde hij ook tegen VV dit weekend, die 1-1. Uit de situatie dat hij weer naar voren was gekomen. Dus weet je, wat je met Max bij PSV hebt, kan je ook zeker met Kluiber bij Feyenoord hebben.
Wat sowieso wel opviel, want Geertruida onder andere zag er niet goed uit bij de eerste goal. En Vaclav Chernyi was daar ineens, hè? Had hij al een tijdje niet meer gedaan.
Nee, de eerste 4,5 jaar.
Het was die man wel gegund, hoor. Vanuit mijn perspectief.
Jullie kijken daar, ik zeg niet met jullie, maar jullie daar kijken er iets anders misschien daar dan ik. Maar
ik heb vroeger gewoon heel veel bij Jong Ajax in spelen. Het was gewoon echt een hele talentvolle gozer. En dat kwam er bij Ajax niet uit. Je hebt hem ook nog bij Celtic uit bij Ajax toen gehad, dat hij de winnende goal maakte. Ja. En gewoon altijd lachen. En het was gewoon echt een leuk veentje. Nou, dan word je verhuurd aan Utrecht. Daar kwam het natuurlijk totaal niet eruit. En nu bij Twente.
Verkocht aan Utrecht.
Oké. Okay. Nou ja, verkocht dus aan Utrecht. En nu bij Twente. Nu is die vuur door Utrecht. Nou ja. En eindelijk had je weer zo'n momentje van, hé, dat mannetje kan wel wat. En ik gunde het hem gewoon. Jij?
Ja, hij hoorde natuurlijk vroeger bij die lichting van Donny van der Beek, Nouri, Chernyi, die lichting van 2014, die in de A1, waar een hele grote toekomst aan toe bedicht werd. En ik heb bij Chernyi altijd het idee gehad van, het ging heel lekker. Hij kreeg ineens in dat laatste seizoen Frank de Boer de kans. Toen kwam dat gebeuren met de Graafschap. En toen is hij een beetje het vertrouwen in zichzelf verloren.
Ja, blessures
ook. Heel veel blessures.
Hij miste die mega kans inderdaad uit bij de Graafschap in die kampioenswedstrijd. Dat is hem volgens mij nog wel eventjes kwalijk genomen ook. En dat heeft hem inderdaad geraakt. Maar sowieso dat de aanval van Twente met Danilo en Quincy Menig. Dat was vandaag.
Ja, die speelde dan vandaag leuk, maar
ja. Nee, gewoon, het zag er leuk uit. Ja.
Overigens, wat ik me dan wel vraag, wij zitten hier netjes aan deze podcasttafel. Periscope zien ze het nu wel, maar in de podcast. We zitten op 1,5 meter, maar in de Kuip, de 1,5 meter regel, die leek niet echt te gelden voor het legioen. Hè?
Dat was daarvoor ook al bij ADO. En daar deed de commentator het af van, als je onder de 18 bent, dan mag dat blijkbaar. Weet ik niet.
Ja, maar al die kale mannen met ontbloot bovenlijf
waren niet onder de 18. Nee, ja, weet je, ik ga heel eerlijk zijn. Ik vind het, als je naar de Premier League kijkt of zo, waar nog helemaal geen publiek is, in vergelijking met dit, ja, Ja, ik weet niet of het verstandig is voor corona. Gelukkig ben ik geen virusmeester geworden als Ab Oosterhuis. Maar,
nee, precies.
Maar ik vind het wel weer lekker om te zien. En ook dat klein beetje gezang bij elke wedstrijd. En het geklap en gedoe. Ja, dat maakt voor mij een wedstrijd wel beduidend leuker.
Dat wel, ja.
Ik ben het eens. Het was die slotfase van Feyenoord was eigenlijk al voor de helft veel leuker om naar te kijken. Door dat gedeelte wat achter het doel zat.
Ja.
En die zich helemaal ergerde. Je hoorde volgens mij ook op een gegeven moment ook inderdaad vlaag van wat er inderdaad gezegd werd.
Ja, dat is het leuke inderdaad. Je hoort veel sneller individuen schreeuwen. En bij Feyenoord komt niet allemaal
het
lekkerste taalgebruik eruit. Nee, man.
Eruit.
Ja, dat ook niet trouwens.
Ik moet zeggen dat hij veel
ook niet. Maar nee.
Het enige is inderdaad die avond slim is. Ik had het dan met Lamine van tevoren over voor de grap. Ja, ze zongen ook één keer Feyenoord Till I Die, dat ik zeg. Dat nemen ze dan misschien wel heel erg letterlijk op als ze zo
nou ja, het is vooral dat de KNVB straks natuurlijk gaat zeggen van... Of tenminste de KNVB denk ik ineens, maar ik denk de gemeentes.
Ja, alleen dat is natuurlijk in Rotterdam wel weer lastiger. Want als ze dan tegen Feyenoord gaan zeggen, dan zullen Sparta en Excelsior bijvoorbeeld ook kind van de rekening zijn. Ja. Want ja, het is dezelfde gemeente. Ja,
maar het was ook Mark Rutte zelf die toen een paar weken geleden, toen Feyenoord die open training had, letterlijk in zijn persco benoemd heeft van bij Feyenoord specifiek gaat het mis. En je zorgt er door zo'n situatie wel voor dat er vergrootglas op je kop
is. Ja, volgens mij was Feyenoord toen wel echt net de dag ervoor. En was het net de eerste club die weer een beetje publiek bij een training toeliet. Toen gebeurde het. Ik bedoel, het gebeurt overal. Het gebeurt echt niet alleen bij Feyenoord.
Maar ik ga niet die guy zijn die dan een mening daarover heeft. Maar je wilt wel... Ik denk dat jij en ik allebei het liefste kijken naar voetbal met supporters. En je wilt er wel voor zorgen dat het zo lang mogelijk kan.
Ja, maar ik denk als het zo doorgaat in elk stadion, dan komt er weer een moment dat de gemeentes zeggen van, zeker op het moment dat de corona-aantallen weer stijgen, dat ze zeggen van ja, maar dan niet bij voetbal. Want het is natuurlijk wel een beetje hypocriet als Rotterdam, Amsterdam helemaal weer in de stijgende lijn zitten. Alles gaat weer in de lockdown, de horeca moet eerder dicht, maar die voetbalstadions zitten ze wel. En natuurlijk, de voetbalstadions kan je zeggen van ja, er zitten 2-3 stoeltjes tussen, maar in praktijk zie je dat niet overal gebeurt.
En vooral bij de Kuip kan ik het ervaren vertellen, ook gewoon heel die toestroom van mensen daar. Dat is gewoon, het is een oud stadion, dat gaat allemaal zo door zulke smalle gangpaden en trappenhuizen en zo.
Het zou vooral heel veel zonde of heel erg zonde zijn als we terug moeten van dit beperkte aantal toeschouwers naar weer niks.
Nee,
in plaats van dat je het gaat opbouwen.
Ja, maar dan zit je naar helemaal niks te kijken. Want af en toe heb ik wedstrijden gehad dit weekend weer voor. Als je weet, de mindere goden tegen elkaar te spelen, dan is het leuk omdat er nog iets van emotie achter zit van het publiek. Maar als je Fortuna PEC gaat lopen kijken zonder publiek, dan wordt het wel een hele taaie opgave.
Dan, dat zou ik met publiek misschien al...
Ik zou dit soort uitspraken nooit doen, want ik hou gewoon van mijn Fortuna-fans en zo. Dus,
kijk, je hebt ook aandelen in de Fortuna...
Ja, sowieso. Ja. Nee, ik heb best wat Fortuna-volgers op Twitter.
Ah, oké.
Dus die hou ik graag, de vriend.
Fortuna-PEC
ga ik altijd voor zitten.
Snap ik. Nou, bij deze
genoteerd. Ook al spelen ze 5-5, 37-plus voetbal.
Wat ik sowieso ook wel weet, is dat jij waarschijnlijk wel naar Ajax-RKC hebt gekeken vanmiddag. Ik weet niet, hoeveel ik niet al te lang tijd eraan
Nou ja, wel leuk om te zeggen. We zijn natuurlijk met de Pantelitsch-podcast weer begonnen. Ik ben een van de stemmen daarin. En we doen ook direct na de wedstrijd doen we nog een wedstrijd... een soort wedstrijdanalyse met Bart Sanders, bekend van Twitter. En die staat al online over Ajax-RKC. En ja, weet je, ik ben een supporter die is het liefst in het stadion. Mm-hmm. En als ik hier achter televisie zit, dan zie ik wel enigszins wat er gebeurt. Maar ik ben vooral emotioneel en ik had nog wel meer verwacht. Het was weer een beetje teleurstellend. Je wint 3-0 van RKC, maar je had eigenlijk 3-0 na 12 minuten moeten staan. En je ziet dat dit Ajax heel goed kan voetballen, maar bij vlagen. Ja. Als je dan de voorbereiding zo spectaculair hebt, eigenlijk valt alles goed, je wint alles.
Alles dik.
Spelers doen het leuk en tot nu toe is het gewoon safe.
Lars, wat ik me heel erg afvraag, hè, want het ging daar voor de wedstrijd al over. Jij staat dichter dan ik staat tot de supporters van Ajax. Hoe wordt er vanuit de supporters van Ajax naar Serginho Dest gekeken?
Wat ik denk is dat is 15 miljoen wel... Het is wel potentiële
Europese
top.
Was het niet 25 tot 30?
Nee, ik las gisteren weer op een aantal plekken 15 miljoen. Mm. Dat vind ik wel weinig. Alleen volgens mij vanuit de supporters is het zoiets van... dat Masroui en Des zijn een beetje om het even. Wat Ten Hag denk ik ook denkt op dit moment. Volgens mij maakt het hun niet zoveel uit, de supporter.
Nee, dat gevoel heb ik ook. Want ik heb ook niet het idee dat elke keer dat je bij een forum ziet van dat er weer interesse is van Bayern of vanuit Barcelona naar Dest, dat mensen daar heel rauwig over zijn als hij zou weggaan. En ik denk dat het ook misschien zou komen uit het feit van hij flirt al hele lange tijd met die clubs. En hij heeft met alle respect, hij heeft bij Vlagen heel veel leuke dingen laten zien. Het eerste van Ajax op de backpositie. Maar het is nou niet dat ik kan zeggen dat hij zich al echt helemaal bewezen heeft.
Nee, maar ik denk dat Dest heel veel potentie heeft. Maar hij zit nu de eerste twee wedstrijden op de bank. Als hij op de bank blijft zitten. Als ik hem was, zou ik nog even mijn zaakwaarnemer extra pushen voor hetzelfde geld. Ja. Volgens mij wordt hij bij Bayern ook backup.
Ja,
wordt hij daar ook echt als gehaald?
Nou, sorry, maar ze hebben daar niemand op de rechtsback. Ze hebben Kimmich nu op het middenveld gezet. Maar en Odriozola.
Pavard of zo, die kan toch ook op Pavard, de bank?
Inderdaad, ja.
Volgens mij zag ik Rummenigge zeggen dat ze daarachter nog iemand zoeken. Maar ja, backup bij Ajax of backup bij Bayern München, dan had ik het wel geweten.
Het,
ook wel,
Het deed me heel erg denken aan het scenario van Gregory van der Wiel. Want die had ook, dat hij na dat goede seizoen met Ajax, dat hij een jaar voor het WK kon hij Ajax verruilen voor Bayern. Die is toen niet gegaan en die is toen bij Ajax niet heel veel beter geworden dan in de jaren daarvoor. Dus dat Dest misschien ook een beetje op zo'n gedachte kan
denken. Ja, maar Greg, die had toch wel gewoon, daarvan dacht je wel, die speelde toen wel echt goed bij Ajax. Ja. In vergelijking met Dest. Dest heeft het prima gedaan, hoor, daar niet van. Maar voor mij was Van der Wiel echt al een stukje verder in mijn idee. En daarna werd hij voorbijgestreefd door Van Rijn.
Van Rijn.
Ja. Nee, ja, ik weet niet. Ik denk als je Dest bent, dan zou ik lekker gaan. En ik denk dat de supporters het hem ook niet heel erg kwalijk nemen. En dat ze het ook niet heel erg jammer vinden. Want het is nog niet een onwijze uitblinker. Ja. En ik denk dat Ten Hag het alleen een beetje kloten vindt. Want dan moet je weer een opvolger halen. Die moet je weer
scouten.
Ja, en kennis laten maken met het Ajax-spel en zo.
Maar goed, terug naar de wedstrijd. Ja. Dan nog even kort. Oké, uiteindelijk win je wel gewoon met 3-0. Maar maak je dan wel een beetje zorgen, merk ergens? Want volgende week is dan bijvoorbeeld Vitesse. Dan is het toch iets ander niveau dan Sparta en RKC. Maak je dan zorgen of dat niet?
Nee. Dat is denk ik nergens voor nodig. Als je vandaag kijkt, dan heb je Kudus die debuteert. Die speelde echt leuk, goed. Ik denk wel dat hij volgende week gewoon weer op een bankje zit. Als Gravenberg weer terug is, dat die speelt. Ik denk dat dit Ajax heel solide staat. Alleen het moet nog een beetje gaan swingen. Maar ik denk dat dit Ajax ook net iets te arrogant is om te swingen op het moment dat het niet hoeft. Vandaag was echt op 60%.
Ja, dat was
het. Want RKC bakte er echt niks van.
Maar met name
dat
neemt
ze ook niet kwalijk. Hè? Dat is gewoon een heel groot niveauverschil.
Precies.
De tweede helft was echt...
Was het verval wel heel groot. En wat ik al wel vaker bij Ajax heb gezien, is dat je dan de eerste helft, dan maak je je goals, je voetbalt goed uit. Maar als je die tweede helft een beetje soort van half plichtmatig uitvoetbalt, dan denk ik toch wel bij mezelf van het, voor dat groepje dat toch is gekomen, die hebben moeite gedaan. En dat is misschien voor sommige mensen nog een overweging van ga ik wel naar het stadion toe. Dan kan je nog wel net even een tandje bijzetten.
Ja, ik denk dat je over Ajax op dit moment gewoon niet heel veel woorden woorden aan Ajax vuil moet maken. 6-2 is beter dan de afgelopen jaren. Toen verspeelden ze altijd punten.
Precies, ging het vaak slecht aan doen.
Wat wel het enige probleem is, zeg maar, je hebt al die toppers, die zijn verplaatst naar het tweede seizoen zelf.
Ja.
Dus je voetbalt nu tegen Sparta, je voetbalt nu tegen RKC en je ziet Ajax voetballen met het idee van, inderdaad 60%, we hebben niet de echte tegenstand. Maar je hebt toch dadelijk in oktober weer die Champions League potjes. En dan ga je van weerstand wel naar rechte rijtje Eredivisie, naar ineens de goden van Europa.
Ja, ja. Nee, daar ben ik het mee eens. Ik weet niet. Ik vind het heel goed dat de KNVB het zo gepland heeft. Want hopelijk kan het dan weer een volle stadion. Dat is natuurlijk 10 keer
dat
mooi.
Zou mooi zijn.
Maar je hebt daar wel gelijk in. Van ja, als je nu de hele tijd tegen Sparta, RKC en rechter rijtje club speelt. En dan straks opeens weer tegen Real Madrid of zo. Ja. Nou ja, we zullen het zien. Ik denk dat Ajax sowieso nog zoekende is. En in de komende paar weken zal zich dat wel uitwijzen.
Ja. Nee. Goed, de ploeg die wel deze week pas voor het eerst in actie kwam. Natuurlijk FC Utrecht. Vorige week zouden ze tegen AZ beginnen. Ging toen niet door, omdat AZ dat belangrijke affiche tegen Dynamo Kiev had. Ja, dat ging helaas ook niet zoals gepland. Dus achteraf kan je dan afvragen of dat uitstel nuttig was. Maar goed, dat is natuurlijk altijd achteraf makkelijk praten. Maar goed, Utrecht kwam voor het eerst in actie. En dan heb je meteen zo'n vervelende uitwedstrijd. En naar de Kool, helemaal naar Venlo toe.
De trap.
Ja, die trap af. En dan speel je gewoon meteen punt. En dat is dan vooral, het is dan meer een beetje een psychologisch ding. Je staat maar op één puntje en de rest heeft al twee keer gespeeld. Maar het is toch wel pijnlijk voor Utrecht, hè? Met al die ambities die ze hebben. Frans van Zeumeren deed er in de media nog een schepje bovenop. Binnen 2-3 jaar willen wij de top aanvallen.
Ja.
Dat is toch dan niet zo lekker begin.
Nee, en dat zag je ook met name, ik weet niet. Ik zag een interview van een Utrecht-speler en die was ook gewoon zichtbaar teleurgesteld. En je zag ook vanuit zijn reactie dat het idee echt heerst van wij willen echt tegen die top 3 aanschurken. En wij willen het liefst eigenlijk één van die drie eruit verdringen. Maar dan moet je wel inderdaad dit soort potjes bij uitstek gaan winnen.
Ja.
En zeker met de spelers die je nu hebt bijgehaald.
Elia natuurlijk, hè? Die
Elia, die zich ook een beetje lelijk gedroeg tegen de scheidsrechter.
Ja, die was er daarna ook wel echt helemaal klaar mee. Ja. Ik heb een interview met Christian Wielaert gezien. Christian Wielaert, die is hier wel eens. Dat is een van de liefste mannen die ik ooit heb gezien. Maar hij was echt goed Kortaf klaar mee. Ja, en ik denk ook gewoon vooral heel erg teleurgesteld. Ik denk ook dat hij had verwacht dat hij wel iets langer had mogen spelen. Dat kon ik er een beetje uit opmaken.
Zal het ook wel.
Maar Utrecht stelde inderdaad flink teleur. En ik denk dat zij echt hadden verwacht van... ja, hier gaan wij wel even winnen.
Ja, en dan kom je toch... en Juster, ga ik jou nu even een podium voor geven. Want als jij even je Giacomakis moment wil pakken, dan mag dat.
Ja, Giacomakis, hè. Ik kon er vorige week, kwam ik superlatief tekort... om over deze man te praten, die toen met de hattrick een fantastisch begin had. Doelpuntjes maakte hij nu niet, maar hè, ik bedoel, hij moet de concurrentie ook een beetje kans geven. Hè. Berghuis, die komt nu ook op 3 goals. Het is ook niet zo erg dat hij iedereen wat dichterbij laat komen, maar die assist die hij geeft op
buitenkantje
Guus Jurperts, dat is wel echt gewoon fenomenaal. En dan zie je toch die klasse, hè? Die klasse. Dus,
Jij zit
helemaal op die bandwagon. Ja, en ik had het dus al met Armin erover van, ja, ik wil eigenlijk toch wel eens misschien een soort wekelijkse update maken. Vooral ook omdat het een Griekse jongen is. Nou, ja. Ik had vorige week al verteld over mijn fascinatie voor Griekenland. Maar toen zat ik wel meteen te denken. Het is misschien meteen een mooie brugje naar de volgende wedstrijd. Van ja, krijg ik misschien wel veel vervelende tweets en mails uit Tilburg. Als ik alleen een heel Grieks blok aan Giacomakis ga wijden. Want ja, laten we eerlijk zijn, Pavlidis,
zo.
Die zit er net zo lekker in. Van de week in Luxemburg. Nu 4-0 tegen Heracles maakt hij de 2. Het zijn weer goede dagen voor de Griekse spits in de Eredivisie.
Je moet hem wel even correct uitspreken. De topscorer aller tijden van Willem II, Europees gezien. Die heeft de minste wedstrijd ervoor nodig gehad om tot de 2 goals te komen.
En het hadden 3 kunnen zijn, hè?
Ja.
Dat scheelt weinig. Maar dat komt nog wel tegen Rangers.
Maar Pavlidis vorig jaar ook al...
Zeker, die was er toen al natuurlijk.
Natuurlijk heeft Willem II in de zomer hebben ze die Vriet gehaald van Bayern München. Van tweede van Bayern München. En daarvan werd gezegd van oké, dit wordt een nieuwe man. Volgens mij is hij nu nog geblesseerd of zo.
Ja, hij is geblesseerd, klopt. Ja.
Maar als je Pavlidis nu ziet, gewoon vandaag inderdaad en van de week, dan gaat Koster hem niet zomaar eruit halen, toch?
Nou, het liefste, hè, nu gaat echt de liefhebber praten, maar of het realistisch is, weet ik niet. Maar het liefste zou je natuurlijk zien dat ze met Keuler, Nunnely, Pavlidis en Vriet spelen. Maar dat is het dan misschien net iets te afhand als je Mike Trezor ook nog bij wil zetten. Ja. Maar nee, hij heeft heel veel basiskwaliteiten die gewoon heel goed op is. Het is een sterke jongen, hij heeft gewoon een heel goed schot, heeft ook een heel goed inzicht. En ik zit daar weer hard, ik zei het ook net tegen Jus, van ja, zou Pavlidis niet bij uitstek iets zijn voor een stapje hogerop, een Feyenoord, een AZ?
Ik zou meteen ja zeggen, maar goed, ik...
maar ik zou als ik die clubs was het nu nog niet aandurven,
nee,
toch?
Nee, dat... Feyenoord heeft natuurlijk geen behoefte eraan.
Aan de andere kant heb je natuurlijk wel gewoon van... ik denk dat Frans Sol echt een cultheld in Tilburg
ook.
Had op een gegeven moment ook waar Pavlidis nu is. En dan gaat hij nog 1 seizoen draaien. Ik bedoel, als het echt gaat draaien, dan is hij weer onhaalbaar voor een AZ, een Feyenoord. Ja, dus je moet eigenlijk al een...
Voorsorteren. Erop.
Ja, een seizoen voorsorteren. Dus wat dat betreft... Nee, ja, ik weet niet. Ik zou als ik die 2 clubs was, hem nu nog niet halen. Maar ik vind het wel... Ik weet niet, ik vind het wel een mooie spits of zo.
Ja, zeker.
Griekse namen zijn ook altijd mooi. En,
kijk, ik heb sowieso 1 fan erbij voor het wekelijkse zeker. Griekse zeker. Bomber-updateje vanaf volgende week. Wel hopen dat ze blijven scoren dan. Mooie dingen laten zien.
Maar Willem 2 verder sowieso aardig na het verlies.
Zeker, goed
verlies van vorige week goed hersteld, ja.
Want toch even over Heracles dan kort. Want vinden jullie ervan? Sylvester van der Water, even een appje sturen naar je trainer een avond van tevoren. Ja, trainer, ik kom niet morgen. Ik heb geen zin.
Kijk, vanuit Sylvester snap... Kijk, dat je het op die manier doet, daar kun je alles over zeggen. Maar ik snap donders goed dat je Almelo zou willen inruilen voor Orlando. Dat ik denk dat jullie dat ook allemaal snappen.
Ja, Disneyland is mooi, hè?
Ja. Disneyland is mooier dan het Heracles stadion. Nee, de manier waarop, dat is gewoon een beetje matig. Want hij, volgens mij zei Wormoed dat letterlijk ook, dat hij om 8 uur 's avonds een appje stuurde met de trainer. Ik ben er morgen niet bij en dat was het. Dat was de enige vorm van correspondentie.
Ja. Het is een beetje kelderklasse-achtig.
Ja, wat voetbalgeneuzen hadden op Twitter gezet, geloof ik. Even. Ja, alsof je inderdaad een paar van je maat in de 3 uur 's nachts in de app dronken.
Maar
app
zelfs dan, hè. Ik ben een paar jaar trainer / leider geweest van ons vriendenteam. En dan zei ook wel eens iemand een dag van de wedstrijd van... Lars, ik ben ziek vandaag, stel mij maar niet op. En dan stond hij een patatje oorlog te vreten aan de zijlijn. Dan kon ik hem al afschieten. Maar... Ja. Laat staan gewoon bij een BVO. Maar aan de andere kant, weet je, Orlando en je wil iets forceren. Vorig jaar Dessers is ook niet heel makkelijk weggekomen bij Heracles. Die lieten ze toen ook niet gaan in de winter. ja, misschien doet die club wel lastig en denkt die Sylvester en denkt waarschijnlijk vooral zijn zaakwaarnemer van oké, we gaan deze tour op. Ik bedoel,
ja, maar of, je hebt nog steeds een contract.
Het is ik ben niet professioneel,
totaal met je eens. Het is gewoon
100% niet, maar ja, weet je, we zijn ook allemaal mensen en iedereen maakt fouten. En als die uiteindelijk niet gaat, dan krijg je waarschijnlijk een soort sorry. Ja. En dan blijft hij bij Heracles.
Had niet moeten doen.
En, maar misschien wil hij echt even iets forceren. Ja. Dat weet je niet. Je weet niet wat er geboden is. Je weet niet, ja.
Ik zou het als toeschouwer wel jammer vinden. Want ik vind hem bij uitstek, hem met dat
linkerpoot. Hij was vorige week tegen ADO ook. Het was eigenlijk een van de...
Boy Kemper, die heeft er nog nachtmerries van.
Ja, later, die werd aan alle kanten voorbij gelopen, ja.
Goed, gaan we door nog. Een paar wedstrijden om even kort doorheen te gaan. Vitesse, vorige week tegen RKC was het niet veel. Nu tegen Sparta hoeven eigenlijk ook niet echt heel erg veel tijd eraan te besteden.
Wonder goal tenaan, hè?
Ja, dat is
dat
het vooral. Ze winnen met 2-0 dankzij die goal en... Ik geloof Niel, die had gisteren dat hij mooi verwoord in het draaiboek. Die zei wel van de 100 keer dat Tanane die bal schiet, gaat hij waarschijnlijk 99 keer het stadion uit richting de korenmarkt. Ja. Maar ja, nu en dan gaf het ook zelf achteraf toe, geloof ik. Hij zegt van ja, Zwabberbal, soms 9 keer, dan gaat hij gewoon alle kanten op, gaat hij de bosjes in Papendal. Maar ja, die ene keer, daar zit hij erin.
Ah, het is wel echt het is wel een heerlijke doelpunt te maken. Want dat had hij bij Heracles natuurlijk ook over. Had hij, volgens mij ging hij van Heracles naar Sint-Etienne toe.
Ja, en daar is het toen helemaal bij zijspoor geraakt inderdaad.
Ja, maar daar had hij ook wel dat hij dat makkelijk scorende er al in had. En dat zet hij nu gewoon voort. Alleen ja, en dan wil ik niet weer die bandwagon van de Van Leer bandwagon opgaan. Maar het is wel weer bij die 2-0 dat je denkt van, je kan hem iets beter verwerken.
Tuurlijk, maar sowieso Sparta. Ik had echt best veel verwacht van Sparta. Ja. En nu de eerste twee potjes natuurlijk Ajax thuis en Vitesse uit.
Het is niet makkelijk.
Alleen...
ik denk ook vooral aanvallend dat ze ook weinig alternatieven is hier met Rai. Maar dan, die ben ik gewoon geen fan van.
Nee, hij heeft bij PEC goed gedaan, ja, maar het komt er niet uit hier.
En ze hebben dan ook verder geen alternatieven meer. Ze hebben de Gravenberg gewoon prestatiecontract. Ze hebben zo'n jongen van 17 die ze nu al 2 weken erin brengen. Of,
het is wachten
die,
op
Karsjoes. Die is klaar voor, maar Karsjoes is op wachten. Ja. Daar had ik juist veel van verwacht. Maar ja, die staan nog aan de kant. Ja. En dan zie je gewoon dan een ploeg als Sparta. En dat hebben natuurlijk meer ploegen in het rechterrijdje. Ja, die hebben er gewoon niet veel... achter de hand om dat om op te vangen.
Nee, want verdedigen staat op zich wel oké. En dan krijgen ze een rode kaart en dat je 2-0 verliest bij je. Nee. Ja, maar ik bedoel, als Van Leer niet heel snel begint met foutloze wedstrijden keeper, dan zal hij de eerste gepasseerde keeper dit seizoen zijn, denk ik. Want volgens mij, de keeper die op de bank zit, is ook wel redelijk...
Ja, die Okoye hebben ze gehad. Een Nigeriaanse jongen die ook best hoog aangeschreven staat.
En dat is gewoon redelijk gelijkwaardig aan elkaar. Dat zij vrezen ook. Dus dat zal dan niet heel lang gaan duren. Maar verder ook, aanvallen moet het echt meer gaan worden daar.
Ja, dat is bij ieder geval bij Heerenveen dan geen probleem. Als we daar meteen op doorgaan. Hè? Want met de veermannetjes.
De veermantende.
Baptista Meijer. Met een van de beste namen van de Eredivisie, denk ik wel. Dat loopt wel lekker, zegt daar. Het was ook wat Henk Veerman achteraf zei. Het was niet groot, het was niet dominant. Maar ze hebben gewoon een paar geniale ingevingen aanvallend. En het staat 0-3 en uiteindelijk wordt het wel 1-3. Maar ja, Fortuna was gewoon klaar na het half uur.
Maar je ziet het ook bij zo'n Heerenveen. Het verschil tussen spelen in de grauwe middenmoot tegen degradatie en spelen om Europees voetbal. Dat is echt in de Eredivisie 1 of 2 spelers. En je ziet het bij Heerenveen. Die hebben nu Henk Veerman erbij gehaald. Eddie Baptiste Meijer. Gewoon zowel creativiteit als doelpunten.
Ja.
Ja, en dat is wel echt heel erg lekker om naar te kijken. Zeker dat op een gegeven moment dat Henk Veerman een Hal Robson canoe-eske goal maakt. Die draait helemaal om zijn eigen assen en die schiet die bal erin.
Dus ik had wel mooi aan Henk Veerman. Als je hem gewoon, ik denk als je dan een gemiddelde kijker vraagt die niet zo heel vaak kijkt, die zou Veerman niet als een technisch begaafde spits zien. Maar dat hij dat dus wel gewoon heeft. Maar het ziet er gewoon niet zo uit. Nee. Het is een beetje houterig, maar de techniek is echt gewoon hartstikke prima. Ja, en dat dan in combinatie met zijn maatje Joey. Natuurlijk allebei uit Volendam. Hè. Ze rijden nu geloof ik tegenwoordig vaak.
Ja, er stond een artikeltje in de Telegraaf. Dat was leuk.
Ga samen naar de club toe.
Ja, ja. Nee, maar Heerenveen, die hebben elke wedstrijd in de voorbereiding verloren. En staan nu ook
en
gewoon...
Nu 2 wedstrijden.
Ja, 6-2. En dat is natuurlijk ook het bizarre en leuke aan de Eredivisie. Ik zei net van, ik verwachtte veel van een Sparta, maar ook van een Fortuna. Nou ja, die hebben nog...
Ik wou net zeggen, die Fortuna-aandelen
0-2. Heerenveen, die doet het dan weer supergoed. VVV heeft een goede start. En ja...
Maar die voorbereiding zegt dus gewoon zeker in de Eredivisie niet heel veel.
Nee, ja, weet ik niet. Ik denk bij sommige ploegen wel, maar
maar bij, ik bedoel, de rechter rijtjes ploegen, want bij Heerenveen, je had in de voorbereiding al die spelers niet. En ja, komen die spelers er wel bij, dan kan je ineens op de voetballen spelen.
Maar dat ga je nu natuurlijk nog veel meer krijgen, omdat die transfer deadline day zo ver weg is. 4 oktober is het, geloof ik. Ja, ik bedoel, als er nog een ploeg een paar spelertjes bij haalt, dan kunnen ze opeens aan het draaien raken. Ja. Van die mindere goden, dus ja.
Wat ik me wel hard op afvraag, dan wil ik eigenlijk jullie ook vragen van wat moet je doen met Joey Veerman? Want wij hadden net ook over een speler van, als die nog een jaar goed wordt, echt goed, dan is hij eigenlijk voor de Eredivisie ploeg al onhaalbaar. Dus eigenlijk moet je het nu al voorsorteren en hem nu oppakken. Alleen, welke ploeg zou hij het best bij passen, denken jullie?
Ja, die top 3 gaat het niet doen.
Nee.
Dat kan ik me niet voorstellen. Nee.
Denk het ook niet.
AZ misschien?
AZ lijkt me inderdaad wel een ideale ploeg voor hem.
Maar dan is het inderdaad wel wat Armin zegt. Volgend jaar gaat dat niet meer lukken.
Nee, dat gaat niet meer lukken. Nee.
Dus dan zouden ze het dit jaar moeten doen. Maar dan zouden ze iemand moeten verkopen. Ik denk dat ze ook op andere posities nog gaan op zoek zijn. En ik denk dat Joey Veerman, ik bedoel, vorig jaar was hij wel al een van de smaakmakers. Maar nu is het echt het mannetje waar het om draait in Friesland.
Ja.
Er is maar, of tenminste de andere Veerman natuurlijk ook, maar Joey krijgt echt heel veel verantwoordelijkheid. Ja. Ik denk, ja, ga maar lekker een jaartje daar voetballen en wees het belangrijkste ventje. En dan gaat hij ongetwijfeld een leuke transfer maken naar ergens in de Bundesliga onder de 10e plek of zo. Zoals al die spelers eigenlijk een beetje doen, toch?
Ja maar dat vind ik dus jammer, want ik zie liever zo'n speler die zich op deze manier manifesteert in de Eredivisie, liever naar een PSV of een Feyenoord gaan dan naar een Freiburg of een Club Brugge, bij wijze van spreken.
Ja, maar ik denk dat het te vaak is misgegaan in het verleden. Dus dat Feyenoord doet dat misschien nog wel, maar bijvoorbeeld ik noem een Larsson en al dat soort spelers. Precies. Een beetje die bord op schoot scouting. Ja. Ik denk dat de topclub zich niet meer heel erg...
Niks mis met het bord op schoot.
Ik wou het zeggen.
Zo, ja. Nou had je me even. Nee, niks meer met bord op schoot, SO bord op schoot. Nee, maar toch? Dat is toch zo?
Nee, dat zeker.
Die ploegen die denken wel 5 keer na voordat ze een flink bedrag neerleggen.
Ja, vooral met Feyenoord heeft de afgelopen jaar met Heerenveen niet hele gelukkige deals inderdaad gehad. Die met Larsson, Pasetje Koglu.
Dat is juist wel zo goed.
Ja, precies. Dat werd uiteindelijk wel, als in het begin ook even moeilijk. Maar uiteindelijk hebben ze daar wel ook zelfs nog winst op gemaakt. Dus nou goed, dat viel dan wel positief uit. Maar ik denk misschien wel 2 keer na voordat ze weer gaan handelen met Heerenveen. Dan tot slot. Ik denk de wedstrijd waar we al het minst warm van werden, ook gezien het spel, ADO. Groningen 0-1, een eigen doelpuntje van ADO. En het past denk ik wel een beetje bij de hele situatie van ADO Den Haag. Ik zei het vorige week al, het is gewoon een totaal nieuw elftal. Er is weer de zoveelste revolutie doorheen gegaan en het is gewoon helemaal niks.
Er zit geen geur, kleur of smaak aan.
Ja, maar wat voor revolutie is het dan?
Ja, dat weet ik dus niet. Ja, vorige keer was het de Engelse revolutie natuurlijk. Nu is het
het wegsturen van je... Van je clublegendes tussen aanhalingstekens.
Ja, Meijers natuurlijk nu ook.
Immers.
Immers waren toch een soort leidersfiguren waren.
Kijk, natuurlijk. Nou ja, Kramer is er nog. Ja. Had hij vandaag rood moeten hebben?
Ja.
Ja, je kan hem geven.
Ja, als je Stengs rood geeft,
dan
kan je
Kramer
misschien
ook.
Ja. Aan de andere kant, ja, ik weet niet of ik dan enigszins... Maar ik vond Stengs bijvoorbeeld echt duidelijk rood. En Kramer had ik zoiets van... kan je geven. Daar vond ik dan... die bal was haalbaar als dat been in stond.
Op die manier.
Ja, en bij Stengs, die kwam gewoon aanvliegen. Alleen, dit ADO, ik heb vanmiddag ook even zitten kijken. Dit gaat toch gewoon weer degraderen als het zo als dit het is.
Maar dat vind ik dus het hele schrijnende. En ik snap wel inderdaad dat er misschien financieel niet heel veel mogelijk is. Maar je bent vorig jaar 17e geworden. Je had eigenlijk, ik denk dat jij dat ook met me eens bent, je had moeten degraderen.
Ja.
Dat gebeurt niet. Je mag God op je blote knieën danken. En dan moet je denken van, we gaan dat elftal versterken. En dan snap ik dat de middelen er niet zijn. Maar dit is wel heel pover.
Nou, ik snap er echt werkelijk geen reet van wat zij die aan het doen zijn.
Nee,
want Michiel Kramer was vorige week de gast in de Core-podcast. Ja. En hij zegt van, op het moment dat wij hoorden dat we erin bleven, feest en gekkigheid en zuipen en dit en dat. Ik bedoel, dat bestuur is natuurlijk ook hartstikke blij geweest. De supporters. Ik bedoel, ADO Den Haag hoort in de Eredivisie.
Ja.
En dan vervolgens ga je schoon schip maken. Je gaat je clublegendes, ga je allemaal de deur wijzen, te duur.
Dat denk ik ook vooral een financieel aspect, wat je net zegt. Financieel wel dingetjes.
Maar er zijn zoveel clubs in de Eredivisie die ook financieel niet veel kunnen. Maar die halen uit allerlei rare uithoeken, halen ze weer spelers die...
Emma haalt gewoon 2 Peruviaanse internationals met Peña en met Araujo. Hoezo zo'n ADO dan met misschien Den Haag... Je zou zeggen dat Den Haag qua regio hoger aangeschreven staat dan Emmen.
Maar bij Emmen zijn nog wel bij die 2 spelers toch ook iets over financiering en zo. Ik weet niet precies
dat
extern geregeld is. Maar sowieso, als je kijkt naar jouw favoriete spits bij VVV... en Kramer in de spits bij ADO,
maar dat is het ook. Daar had ik het net ook al toevallig vanmiddag met een Haagse vriend van me over. Wat is ook de laatste echt ontdekking die ADO heeft gedaan, zeg maar, qua scouting of transfer. Nee, El Kayati had je natuurlijk uiteindelijk, hè, die echt dat team op sleeptouw nam, die ze soort van hebben ontdekt, als het ware. Maar ja, voor de rest, ja.
Charon Sherry, maar daar ga je wel heel veel jaren
terug. Ja, Bjorn Jonsson, die dan, maar dat vond ik ook meer geluk dan wijsheid.
Ja, een beetje toeval.
Zijn gewoon niet heel veel spelers
meer daar, het niet heel
die echt vanuit ADO door zijn gegroeid naar een echt hoog niveau.
Nee. Ze hebben nu wel die jongen van AS Roma, die vandaag speelde. Die buitenspeler. Die op een gegeven moment op de 45ste minuut neer werd gehaald. Nou ja, ik ben even zijn naam vergeten. Maar die is dat is dan nog wel een leuk frivol gastje.
Die Israëlische jongen toevallig, of niet?
Wat?
Die Israëlische jongen.
Nee. Maar...
We komen erop.
Ja, ik denk... Ja, ik heb geen telefoon of laptop.
Daarom zit ik op de laptop. Gezocht, ik ga voor je zoeken.
Ja, man. In de opstelling van ADO, hij speelde vandaag aan de buitenkant. En,
nou, Bessouje bedoel je?
Ja.
Ja, precies.
Die speelde gewoon, leuk en frivol.
Die is wel een leuk spelletje.
Maar ook zo'n old chick, die stond er ook.
Ja,
daar ga je het niet meer redden.
Nee. Ik zag een tweet van John van Zweden voorbij komen. Ik denk dat old chick even in de safe house moet slapen vanavond.
Ja, zei hij dat?
Ja, hij was,
ik volg hem niet, maar...
Nee, hij was er zeer negatief
Snap
over.
Okay.
Maar één ding wat we wel missen, nieuwsberichtje wat vanmiddag naar buiten kwam, dat Rafael Morrison waarschijnlijk, / misschien naar ADO gaat.
Ja, dat is dan ook weer zoiets, ja. Ja, is dat voor een...
Dat is dan wel geinig.
Dat is wel grappig.
Ik bedoel, maar ik denk niet dat hij de persoon is, maar... Ik hoop dat ik verkeerd zit.
Zitten ze toch nog een beetje
in leuk zijn als hij
ik hoop dat al die potentie eruit komt.
Ja. Maar hij werd eerder deze zomer ook aan grotere clubs in Nederland al gelinkt, toch?
Zo volgens mij ook.
Ja, klopt. Dus mij zijn naam hing er een tijdje rond bij meerdere clubs.
Heeft vorig jaar bij Sheffield gespeeld.
Als ADO dan toeslaat, ja, ik weet niet. Maar dat zou dan wel weer gebaseerd zijn op toeval.
Ja, maar dat is het inderdaad. Want dan zou het inderdaad geen goed gevoerd beleid zijn, maar inderdaad weer zo'n toevalstreffertje. En dat heb je... te vaak gehad en daar kan je niet gewoon structureel je beleid van maken.
Nee. Nee. Maar misschien is dat, en dat zeiden ze toen ook bij NAC, en ik weet niet of dat dan berust op waarheid, want ze zeiden het ook bij NEC, dat het soms voor ploegen beter is om een keer af te dalen, dan gewoon beleidsmatig gewoon de hele boel op te schonen en dan terug te komen. Alleen het probleem is, van kom je dan nog wel terug? Want ik bedoel, als je Roda ziet, NEC
ziet ook al nu een tijdje.
Ja, dat zijn eredivisiewaardige ploegen, maar je moet wel terug zien te komen. En dat moet met goed beleid. En ik ben, als je dan terugkeert. De Sparta heeft dat volgens mij ook gedaan. Die zijn een paar jaar geleden
gebouwd.
Die hebben toen echt even goed.
Klopt.
Goed beleid neergezet. En dan komen ze terug en dan ben je ook weer een stuk sterker. Dus ja, misschien is het ook wel goed voor ADO om dan een keer.
Ja,
maar
precies,
we zijn pas bij speelronde 2. Voor hetzelfde geld halen ze de 3.
Wat ik bedoel, tot slot, dat is dan het laatste wat we over ADO zullen zeggen voor nu. Dat is, dan ga je een beetje terug naar die tijd. En met Hogendorp en Knoppert wel eens heel veel van die oude gasten. En dat ging toen ook in één keer helemaal fout. Ja, en toen moesten ze ook schoon schip maken.
Toen hebben ze er ook even over gedaan.
Toen deden ze het nog heel slecht, maar toen werden ze de play-offs gered. Ze eindigden tegen 8 of zo. Gingen ze via de achterdeur de play-offs in. En toen hebben ze het nog gered. Puur door
toen zijn ze wel in één jaar teruggekeerd.
Zijn ze wel meteen 1 jaar teruggekeerd, als ik het goed zeg. Alleen dat ging wel echt met pijn en moeite.
Sparta heeft er even een paar seizoenen over.
Sparta heeft een paar jaar.
Die hebben er echt lang over gedaan. Maar toen ze terugkwamen, was het ook weer met een leuke spelersgroep. Met Verhaar, met Sandusi, weet je.
Ja, precies. Dat is wat ik zeg. Dus dat je gewoon even schoon schip moet gaan maken. Misschien is dat in Den Haag ook wel het geval. Want het is natuurlijk een eredivisieclub.
Dat zeker. Ik gun het ze. Het
is bizar dat het zo gaat.
Het is spijtig. Laten we dan maar meteen doorgaan naar de hete kolen. En de grote speler. Want
we hebben helemaal niet FCM en die Easy Toys.
Ja, nou ja, goed. Ja,
wil je daar nog op?
Nou ja, we natuurlijk een paar keer, maar het is natuurlijk gênant. Ik bedoel, tenminste, ik vind het gênant vanuit de KNVB dat het...
Het is ook super gênant.
Ik bedoel, ja, Toto mag wel. Ik bedoel, ja, ik leg ook vaak weddenschap in, hoor, via de Toto. Ik vind dat prima, maar...
Amstel mag ook.
Dat mag wel. En,
nou ja, ik vind het sowieso heel raar in de wereld waarin we nu leven.
Ja.
Gewoon... Alles mag, alles kan. En dat is ook prima. Maar waarom kan dit dan niet? En in deze zware tijden...
Ja, juist in deze corona hebben denk ik veel...
Ja, superveel geld.
5 ton.
Zo'n Easy Toys, dat heeft natuurlijk maximaal binnengelopen.
Ik wil net zeggen, veel mensen die denken... behoefte hebben gehad aan volwassen speeltjes tussen haakjes.
Ja, maar het punt is van... Ik ben een consument. En het is een beetje het is de discussie. Maar ik vind... alcohol, weet je, het wordt wel eens geconsumeerd, maar alcohol heeft in principe schadelijkere effecten dan een seksspeeltje. Maar dat interesseert me geen hol. Ik vind gewoon dat alles...
Terwijl Lars een slok neemt van
alles moet gewoon, het laat je smaken. Ik vind gewoon dat alles gezegd en geschreven moet kunnen worden. Dus hoezo? Het is weer scheef. Dat alcohol en gokken wel en dan seksspeeltjes niet. Dat is dan de conclusie bepaald.
Inderdaad, weet je, in de wereld van nu, we hebben met de Core Podcast is laatst een aflevering met Gordon geweest over waarom zijn er nog geen jongens uit de kast gekomen die voetballen. Wat maakt het uit, dit en dat.
Ja,
en
dat is een taboe.
Ja, maar dat ga je toch ook niet doorbreken als je als KNVB ook bij dit soort dingen zo conservatief blijft? Ja,
kinderachtig eigenlijk. Heel kinderachtig. En het argument is dan van, dit zou potentieel, volgens mij voor het zo, normen en waarden worden overschreden, ja, en ja, kinderen zou je ermee kunnen schaden, ja.
Oh jee, de kinderen.
Ja, jongens, ik zou...
Ja, maar daarbij heb ik niet echt van, ja, weet je, als mijn kinderen later, ja, seksspeeltjes gaan gebruiken, ja, je weet het niet, maar dat is toch gewoon best normaal. Ja,
mijn kinderen gaan seks, stel je voor, je kinderen gaan seksspeeltjes googlen, ja, dan komen ze op een gegeven moment bij seksspeeltjes en dan komen ze bij porno uit. Ja, ja, dat gebeurt op een gegeven moment toch wel.
Het is wel apart waar deze podcast nu uiteindelijk naar
af
is
gedaan. En moet je daarvoor FCM 5 ton door de neus boren?
Ja, het is echt heel veel geld voor FCM. Ja,
echt superveel geld.
Dus ben benieuwd welke mensen nu straks...
Maar het is wel mooi, ze gaan gewoon die shirts verkopen. En dat is ook wel een beetje een collectors item. Drentse nuchterheid, inderdaad, is collectors item. En ik kan me niet voorstellen, volgens mij gaan ze nu weer in beroep en algemeen...
Ze gaan er zeker nog wat van maken.
Ik kan me niet voorstellen dat het uiteindelijk niet doorheen komt. De rechter kan dat toch... Ja, ik ben geen jurist, maar die kan dat toch bijna niet verbieden.
Wil jij ze dan daarmee ook meteen de hete kolen woord geven, de KNVB?
Nee,
dat niet? Ik wilde dus ADO en beleidsbepalers, daar wilde ik mijn hete kolen aan geven. Maar goed, dat hebben we net uitgebreid besproken. Dus in het verlengde daarvan wilde ik hun de hete kolen geven. In ieder geval op basis van wat ze in de eerste twee wedstrijden, wat ADO heeft laten zien. Dat dan mogen de mensen die daar het voor te zeggen hebben zich wel echt verantwoordelijk voor... voelen. En ik heb ook te doen met Rajkovic wat dat betreft. Ja goed, hij is er zelf ingestapt. Hij wist waar hij aan begon, maar dat gaat op deze manier een lang seizoen worden. Armin, ja, jouw hete kolen heb je ook al een beetje door laten schemeren.
Ja, de Johnny Steegman, wat ik net ook zei, weet je, de mens John Steegman maakt op mij als kijker altijd een hele chagrijnige en een soort van pissige indruk. Hè? En zo kan hij als mens kan hij ook totaal anders zijn, maar dat irriteert al altijd als kijker, als iemand geïrriteerd is. En die uitspraak dat hij deed van je mag geen scheet meer laten. Dan heb je volgens mij niet goed naar de wedstrijd gekeken. En uiteindelijk bood hij wel zijn excuses nog aan. Dat hij zei van de actie van Lam kon niet. Maar ja, het waren te veel contradicties bij elkaar.
Ja, okay. John Steegman, heet kolen van Armin. Voor jou Lars, geen KNVB. Leo Driessen. Die dan wel? Leo Driessen, kijk.
Ja, die gisteren bij de rode kaart van Stengs, hij was er echt niet mee eens, omdat het niet zijn intentie was. En het is een aanvaller en het is een speler.
Het klinkt een beetje als wat ik net zei.
Niet zo even bedoeld. Ja, maar ook
kunnen we
gewoon...
hem ook aan jou geven, hoor.
Je mag hem ook aan mij geven.
Ik bedoel, als een Tagliafico die overtreding had gemaakt, of een verdedigende speler van Feyenoord, weet ik veel, die wel eens iemand neertrapt, dan was er moord en brand geschreeuwd. En ik snap het wel. Ik had ook liever gehad dat Stengs erop bleef staan, dat het gewoon een leuke wedstrijd werd. Maar ja... Dit was gewoon rood en hij ging er zo in. En ik had zelfs het idee dat, volgens mij zei hij na een kwartiertje later of zo, zei hij van, ja, het was wel rood, maar mijn voetbalhart zei, hij zat gewoon Twitter te lezen. Want er werd heel veel over getwitterd. Hij zat dat te lezen, dus ik geef hem de hete kolen voor dat ene kwartiertje en dan herstelt hij zich. En ik bedoel, ieder mens maakt fouten, maar volgende keer is het gewoon rood.
Ja. Als ik dan het lijstje doornem, want we hebben onze volgers natuurlijk ook gevraagd wat zij ervan vonden. Onder andere Nicolai Jurgensen, iemand die toch wel zeer teleurgesteld was in Nicolai Jurgensen. Stengs, die wordt dus ook genoemd, Arne Slot. De zelfbenoemde top 4, zonder Ajax dan daarbij, want die hebben natuurlijk allemaal punten laten liggen. Nijhuis wordt genoemd, Sylvester van der Water uiteraard, vanwege zijn appjesgate, om het zo maar even te zeggen. En Vogo, is denk ik ook niet heel erg gek. Berghuis, zou ik zeggen, ja, oké, hij mist die kans om dan meteen een hete kolen te geven. Ging misschien wat ver gaan. En iemand, Kevin Hofland. Iemand die dus blijkbaar al zeer ontevreden is over wat Kevin Hofland met Fortuna doet. Wat ik aan de ene kant snap, aan de andere kant, ja, hoe ver is Hofland daarvoor direct verantwoordelijk, weet ik niet. Maar moet hij de komende tijd maar het ongeveer...
Maar Sittard had dus 100% meer verwacht van de seizoenstart.
Dat zeker, met al die nieuwelingen. Ja. En dat geldt denk ik voor iedereen wel. Ik bedoel ook Broes en Niel, die waren heel enthousiast over.
Ja. Hij is er niet de kwestie van dat het gewoon goed moet vallen en dat ze aan elkaar moeten wennen, of is dat veel te simpel gezegd?
Ja, weet ik niet. Maar als je nu Fortuna supporter bent, dan snap ik wel van, godverdomme, wat is dit?
Mats Seuntjes, Berry, Sazian Fleming.
Precies, deze Fortuna supporter hoopt gewoon, ik geef hem nu de hete code.
En dan gaat hij reageren.
Precies. Volgende week 3 punten zit daar.
En dan is hij misschien de grote speler. En die grote speler, ik geef hem in ieder geval allereerst aan de veermannetjes. Natuurlijk Henk vanwege die fantastische goal. En Joey vanwege een goede wedstrijd weer, een mooie passing. En ook uiteindelijk een doelpunt. Dus de veermannetjes die krijgen van mij de grote speler. Moeten ze wel delen met elkaar. Maar dat kunnen ze denk ik wel in de auto naar Volendam regelen. Voor jou, Armin.
Ja, en van een duo gaan we naar een enkeling. Ik heb heel erg genoten van Mohamed Kudus. Het was eigenlijk, die wedstrijd aan zich stelde niet heel erg veel voor, maar waar ik wel van genoot is dat je eindelijk weer een speler had op die dubbele zes positie bij Ajax, die de bal vooruit speelde. En hij was zowel aanvallend als verdedigend heel fel, want ik zag hem, bij het moment echt naar voren rennen en de aanval joinen. En dat bijvoorbeeld een speler van RKC de bal op de helft van Ajax, en dat hij dan echt die bal weer terug ging veroveren, weer inleveren en weer hoger gaan. Dus hij was gewoon heel, heel bedrijvig en heel actief bezig. En terwijl ik zelf dacht, toen ik van dat hij meer als aanvaller kwam. Maar misschien is het een beetje de missende link voor de zes. Gaat zien.
Ja, mooi. Grote speler. Ik wil hem allereerst wil ik hem geven eigenlijk aan een niet-voetballer. Want de grote speler van het weekend was voor mij Pogacar. Die de Tour wint.
Ja, nee, dat
die
zeker.
Roglic helemaal gort rijdt. Ik bedoel, voor niet-wielrenner, wielrenliefhebbers dan zal het niks betekenen, maar ik denk dat dit tourhistorie is.
Ik heb ook gisteren te kijken, hoor. Dat was bizar. Fenomenaal.
Ja, man. En als we het dan op voetbal betrekken, dan wil ik hem eigenlijk geven aan Ron Jans. Ron Jans is ingestapt bij FC Twente. Toen las je de nieuwsberichten dat hij echt met een mannetje of 10 op het trainingsveld stond. Een paar jeugdspelers en zo. Als je nu ziet hoe ze gestart zijn. 4-2, 2-0 winnen thuis van Fortuna. Vandaag in de Kuip alles geven. Nee. Een leuk team, een leuke aanval. Die Romeratu die goed speelt. Leuke backies. Een goede keeper.
Oosterwolde.
Ik denk echt, ja, precies. Oosterwolde en die Eboui.
Ja.
En ik denk dat die Ron Jans in hele korte tijd iets heel leuks heeft neergezet daar. En ze krijgen echt nog wat tegenslagen. Maar daarom krijgt hij van mij de grote speler.
Mooi woord. Een paar andere grote spelers die dan door het publiek werden genoemd. Onder andere ook de Veermannetjes en Kudus. Batista Meijer wordt ook genoemd. Leuke vond ik ook wel hier. Iedereen die 90 minuten heeft gekeken naar ADO tegen Groningen. Gelukkig hoorde ik er niet bij. Ik moest vanmiddag helaas, moet ik zeggen, werken. Dat kwam achteraf denk ik wel goed uit rond het tijdstip dat ik moest werken. Tanane wordt genoemd de Griekse god van Willem II.
Heb je die zelf ingestuurd?
Of? Die heb ik niet zelf ingestuurd, nee. Okay. Die heb ik niet onder een pseudoniem ingestuurd, nee. Maar wordt wel twee keer genoemd. Philip Max, die wordt ook genoemd als grote speler. Ook wel terecht Romero, Menig, Drommel en Gerry Hamstra. Nou ja, en dat heeft natuurlijk dan weer te maken met Heerenveen. Dat, ja.
Goed versterkt.
Zijn allemaal, denk ik, terechte namen. En dat was het dan alweer.
Zeker.
Het tweede Eredivisie weekend. Weer bomvol spektakel, zullen we
zeker.
Maar zeggen. En als dit een voorbode is voor de rest van het seizoen, dan gaan we hoop genieten. Lars, bedankt. Armin, hartstikke bedankt.
Geen dank.
En mocht je nou luisteren en denken van, nou, ik vond dit echt helemaal fantastisch en geweldig, laat dan natuurlijk vooral een positieve review achter. Help je ons allemaal ontzettend mee bij FC Afkikken. En hou ook elke dag natuurlijk onze kanalen in de gaten. Want Bruce en Neil, die zijn er dan weer. En die gaan je elke dag in de FC Afkikken Daily op de hoogte houden van alles wat er in het voetbal gebeurt. En wij zijn er volgende week weer met uiteraard het Bord op Schoot. Tot dan.